Colossenzen 2 vanaf vers 6. Nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Zie toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, en gij hebt volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is besneden, door het afleggen van het lichaam des vleeses in de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop. In hem zijt ook gij mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart, door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waar het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefde, geboden opleggen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan, dat alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigen dunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Even voor de mensen die af en toe dingen opschrijven. Vanavond heb ik het allemaal uitgedraaid, want het is best veel en ik kan lang niet alles nalezen wat ik noem, dus krijg je het gewoon na afloop even uitgedeeld. Dus dan hoef je ook minder te schrijven. Nou, de Colossensebrief. De brief aan de Colossensen, waar we nou net een stukje uit lazen, is een van de zogenaamde gevangenisbrieven van Paulus, zoals ze dat noemen. Dat waren er meestal van de vier brieven aangeduid als gevangenisbrieven. Maar toch zijn er wel meer. Maar de brieven die meestal gevangenisbrieven genoemd worden, zijn de Colossensebrief, Efeze, de Filippenzen en Filemon. Nou, dan zijn er sommigen die beweren dat die brieven ook superieur zijn. Daar wil ik vanavond niet al te diep op ingaan. Want dan komen we in allerlei moeilijke leringen terecht en zo. Maar een van de dingen die ik gewoon even wil noemen is van als deze vier superieur zijn, dan zijn er ook een aantal anderen die ook in die periode zijn geschreven. Die zouden dan ook superieur moeten zijn. En Paulus zelf heeft nooit gezegd, de laatste brieven die ik geschreven heb, dat zijn nou de beste brieven die ik ooit gemaakt heb. Petrus heeft het ook niet gezegd. Dus alle brieven zijn ons even lief en even dierbaar, zeg maar. En ja, voor de mensen die het echt daar zin in hebben om daar heel veel tijd aan te spenderen, staan er wel een paar bijbelstudies op de website. En hier gaat ook een beetje, in deze tekst ga ik er een beetje verder op in, maar dat wil ik vanavond niet doen omwille van de tijd ook. Nou, de brief is geschreven door Paulus en door Timotheus. Tenminste, zij zijn de afzenders, maar straks komen we nog een schrijver tegen. En hij werd gestuurd aan de gemeente in Colosse. Dat is een en de gemeente van Laodicea. En de reden van de brief dat hij geschreven werd, was net als bij de eerste Korinthebrief, om valse leer aan de kaak te stellen, door simpelweg de gezonde leer er tegenover te zetten. Paulus die zei niet van, je mag dat niet doen, je moet je daar niet mee bezighouden. Hij zei alleen maar van, dit is de gezonde leer. Nou, dan weet je genoeg. Dan is de rest dat daar niet onder valt, is ongezond. Of tenminste het bestuderen niet waard. In het voorgaande hoofdstuk in Colossenzen 1 vers 15 tot 23 wordt het evangelie door Paulus in een notendop uitgelegd. Dat gaat over Christus. Wie hij was, wie hij is en wat hij heeft gedaan. En uiteraard waarom de Heer Jezus dat gedaan heeft. Nou, dat gedeelte gaat erover van dat hij het beeld van de onzichtbare God is, van de onzienbare God. Dat hij de eerstgeborene was. En niet wat bijvoorbeeld Jehovah's getuigen, maar ook andere mensen leren, dat hij de eerstgeschapene zou zijn. Maar hij is echt de eerstgeborene. Dat in hem, door hem en tot hem alle dingen geschapen waren. Oftewel dat hij zelf de schepper was van de hemel en de aarde. Nou, en dat hij het niet schiep voor de mensen, maar tot zijn eigen eer. Nooit is er een andere God of een wezen geweest die in staat is geweest om dat te doen. En daarmee toonde de Heer dan ook zijn almacht, gewoon simpelweg door de schepping heen. We zeggen dan wel simpelweg, maar als je om me heen kijkt, is de schepping natuurlijk, ik heb met de kinderen praten, daar hebben we ook wel eens over, hoe dat allemaal dan niet zo ingewikkeld in elkaar zit, de zon zoveel miljoen lichtjaren weg en een ster zie je pas schijnen als die uitgestorven is en dat soort dingen, dat houdt hun heel erg bezig natuurlijk, want ja, op school horen ze dat en dan zeggen van ja, als je die schepping bekijkt en zelfs in de Bijbel staat, als ik me goed herinner, ook zelfs ergens dat we nog niet eens in staat zijn om gras te laten groeien. En denk van ja, als je dat soort dingen probeert te doorgronden, dan zie je daarin dat God zijn almacht toont. Nou, dan heeft Paulus daarvoor ook uitgelegd dat Christus het hoofd van de gemeente is. Dat hij het begin is, de eerste die de dood overwon, door op te staan hieruit, hè, zonder ooit weer te sterven. Er zijn meer die zijn tot leven gekomen tijdens dat de Heer Jezus op aarde was en zijn bediening hier. Heeft hij een aantal mensen opgewekt uit de dood. Maar het waren mensen die opgewekt werden en daarna ooit weer gestorven zijn. Ze stonden op in hun sterfelijke lichaam. En hij was de eerste die onsterfelijk is opgestaan. Dus ook de eerste die echt uit de doden is opgestaan, de dood overwonnen heeft. Er staat ook in Colossenzen 1 vers 15 tot 23 dat de ganse volheid in hem woonde. Oftewel de complete en volledige godheid. En dat alle dingen, zowel op hemel als op aarde, door hem, door de bloedstorting op het kruis, met hem zijn verzoend. En de scheiding tussen God en mens opgeheven was. Nou, er staat uitdrukkelijk in dat gedeelte dat een verzoening met hem was. Nou, dat moeten we even noemen. En je kunt thuis natuurlijk ook nalezen. Omdat Paulus hier dus een beeld schildert in een paar versen, wat eigenlijk heel indrukwekkend is. Namelijk dat God zelf naar de aarde kwam om die aarde met hem te verzoenen. Door Jezus Christus. Die het beeld was van God. Nou, wat is een beeld? Iets wat je kunt zien, waarnemen, aanraken, horen. In sommige gevallen ruiken, voelen. Echt iets wat je kan zien, wat je kan ervaren. God zelf kon niet naar de aarde toe komen in zijn goddelijke staat. Dat zou niemand overleven. Ik denk ook dat we ons nou letterlijk dood zouden schrikken wanneer God zelf hier zich openbaarde aan ons. Dan kunnen we als mens kunnen we zoiets helemaal niet verdragen. En daarom moest hij wel een lichaam aandoen en in Christus Jezus naar de aarde komen. Nou, dat gedeelte, we hebben dat niet gelezen, maar lees het thuis maar eens na. Maar dat alleen al is al zo indrukwekkend eigenlijk, dat je nauwelijks beseft wat daar eigenlijk staat. Hè? De grote God, schepper van hemel en aarde, die ervoor kiest om het lichaam van een mens aan te nemen, om daarmee die mensheid, maar niet alleen de mensheid, maar de hele in zonde gevallen schepping te verzoenen met hem. En er staat dan ook letterlijk in een van die versen, het heeft de ganse volheid behaagd in hem, in Christus dus, woning te maken. Nou, dat betekent dus dat God dat deed omdat hij het zelf graag wilde. Het behaagde hem. Uit eigen wil deed God dat en hij koos daarvoor. Omdat hij deze schepping met hem wilde verzoenen. Nou, er zijn dus mensen die zeggen dat die verzoening geldig is voor iedereen. Ik heb het geloof ik een tijdje terug ook al eens een keer genoemd. Ik ben er persoonlijk erg mee bezig geweest. Maar dat het voor alle mensen geldt. Maar in vers 23, dat kunnen we er even bij pakken, zegt de apostel Paulus, ik val er gewoon middenin, voor zich te stellen, indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel en waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. Nou, voor wie was de verzoening? Welke God zelf bewerkt heeft in feite, dus zelf ervoor gezorgd heeft, die door hem aangeboden werd aan alle dingen, waaronder dus de mensen. Aan de mensen wordt één voorwaarde gesteld, en dat lazen we dus net, dat ze zich niet laten afbrengen van het evangelie. He, laat u niet afbrengen, u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Nou, is het dan een evangelie dat exclusief, dat wordt ook vaak beweerd, aan of door Paulus onderwezen is of wordt? Hij noemt het ook wel eens in andere brieven zijn evangelie. Nou, daar is ook al heel veel discussie over geweest de afgelopen eeuw en zelfs toen al in het begin van het christendom, zeg maar. Nou, Paulus zegt hier dat het een evangelie is dat de ganse, oftewel de complete schepping, onder de hemel verkondigd is. Op dat moment al. Heel veel mensen hebben gezegd, het evangelie moet eerst de hele wereld rond voordat de Heer Jezus terug kan komen. Maar hier staat dat Paulus zegt dat het al verkondigd is in de ganse schepping. Nou, het kan alleen gedaan zijn doordat de Heer Jezus dat verkondigd heeft. Toen hij de dood overwon. De ganse schepping is gewoon de schepping als geheel. En niet alleen de mensen. Wij zijn daarin eigenlijk maar te beperkt in ons denken. Wij denken dat het alleen om ons gaat. Maar het gaat om de complete schepping die in zonde gevallen was. En die complete schepping heeft het gehoord toen de Heer opstond. Hoe dat precies gegaan is weten we ook niet. Maar het staat er dat het al zo geweest is. Dus wat dat betreft denk ik, er is wat dat betreft geen enkele voorwaarde die nog open staat voor de Heer om terug te keren. We zien wel tekenen dat hij steeds nog dat er allerlei dingen gebeuren. Waarvan we zeggen, nou, Israël is hersteld en allerlei dingen. Maar in principe is een opname van de gemeente is aan geen enkele vervulling verbonden wat dat betreft. Het kan gewoon elke dag wel zijn. Nou, heeft Paulus dus de ganse schepping het evangelie verkondigd? Nou, we weten ongeveer van welke zendingsreizen hij gemaakt heeft, welke plaatsen hij geweest is. Dus je kan moeilijk stellen dat hij de hele schepping het verkondigd heeft. En dat moet dus de Heer Jezus zijn waar hij het over heeft. En van dat evangelie, de verzoening door het volbrachte werk voor ieder die gelooft, was Paulus een dienaar geworden. Nou, in eerste instantie kwam de Heer Jezus natuurlijk alleen voor Israël. En pas later werden ook de heidenen betrokken in het heilsplan. En zoals wij ons dan zelf maar moeten betitelen als heidenen. Je kunt je afvragen waarom de Heer Jezus zei, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. In Matthäus 15 vers 24. Maar wanneer we weten en aanvaarden dat hij de Heere God zelf was en de complete goddelijke volheid in hem woonde, dan weten we ook waarom de Heer in de eerste plaats voor Israël kwam. Om hen met hem te verzoenen. Want zij waren zijn uitverkoren volk. En een deel van het uitverkoren volk heeft het ook aanvaard. Dan hebben de discipelen, maar ook op de eerste Pinksterdag waren er 3000. En later, als je verder leest in Handelingen, waren er nog eens iets van 7000. Nou, dat was een behoorlijke evangelische gemeente daar, denk ik, die daar bij elkaar kwam in de tempel. En dan heb je het alleen nog maar over de mannen, die werden geteld. De vrouwen en de kinderen werden niet eens meegeteld. Dus als je zo de gegevens ziet in de Bijbel, was daar in Jeruzalem een gemeente van misschien wel 20.000, 30.000 mensen bij elkaar. Moet je een aardig zaaltje afhuren, maar dat deden ze niet, zo kwamen ze niet samen toen. Maar het was een enorme gemeente eigenlijk. Dus dat is wel degelijk waar Paulus hier op wijst. Er was een deel, een uitverkoren deel, had er al deel aan gekregen en het ook aanvaard. Nou, het overige deel, ik denk dat de meeste mensen hier dat ook zo geloven, zal in de toekomst erbij gaan horen, wanneer heel Israël zich als volk gaat bekeren. Omdat het doel van God was om de gehele schepping, alle mensen inclusief, de verzoening aan te bieden, sprak de Heer Jezus ook profetisch in Johannes 10 vers 16, dat lees ik wel even voor. Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en ze zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. Terwijl één kudde en één herder. Dat zijn zij dus, die eerder uit Israël geloofden. En nu nog, want ik las laatst nog, er zijn op dit moment zo'n 130.000 Messias beleidende Joden bijvoorbeeld in Israël. Maar ook over de hele wereld vind je mensen die Jood zijn en de Heer Jezus aanvaard hebben. Een bekende naam die de meeste hier kennen is bijvoorbeeld Hanna Stranders. Nou, dat is ook een Joodse mevrouw die de Heer Jezus predikt. Hè? Nou, maar er zijn er veel meer. Vroeger had je Isaac da Costa. Cappadoce, dat waren de mannen van het Revai, waardoor er in Nederland weer een opwekking ontstond. Dat waren allebei Joodse mannen die tot geloof waren gekomen. En zo kun je er nog veel meer noemen. En dat is dus één kudde, één herder.
Maar die andere schapen, wie worden daar nog mee bedoeld dan?
Dat is de gemeente. Die andere schapen. Hij kwam toen voor de schapen van Israël. En daar loop je ook maar vooruit. aan de heiden in Colosse legt Paulus dus uit wie Christus Jezus was. Wat hij gedaan heeft en wat de betekenis was van zijn komst. Ik heb het even kort samengevat, want om dat allemaal te lezen, daar hebben we de tijd niet voor. Maar de betekenis was voor zijn komst niet alleen voor Israël, maar ook voor de heidenen inderdaad de andere schapen. De verzoening was in eerste instantie aan Israël aangeboden. In tweede instantie aan de hele wereld. En opdat aan ieder die hele schepping, alle dingen dus, met God verzoend konden worden. Nou, in het gedeelte wat we hebben gelezen, begint Paulus ermee dat ze... Ik wil de tekst er zo bij pakken. Begint hij ermee in, vers 6. Nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt. Met andere woorden, al die mensen waaraan hij schreef in Colosse, en ik neem maar dat daar de volwassen gemeente mee bedoeld is, de volwassenen daar bij elkaar, hadden de Heere Jezus aanvaard. Er was niemand daar die er maar wat bij hing, iedereen had de Heere aanvaard. Met andere woorden, ze hebben de Heere Jezus, zoals Paulus die geschilderd had, wat we net even kort doornamen, die in hem en door hem als geschapen, en al die dingen die hij leerde, hadden ze aanvaard. Ze geloven dat hij hun gered heeft en dat hij de schepper van de hemel en de aarde is en meer nog, dat hij hun verlosser was. Dat is ook de voorwaarde. Zonder die aanvaarding, waar hij hiermee begint, met Christus Jezus de Heer aanvaard, geldt de rest van de hele brief niet meer voor de mensen die het leest. Want daarna hij schrijft aan degene die de Heer aanvaard hebben. Dus wat daarna komt, geldt voor niemand anders dan de mensen die het aanvaard hebben. Ze geloven dat de Heer Jezus hun gered heeft. Nou, voor een ongelovige is dus absoluut niet van toepassing wat daar verder staat. Het geldt voor degene die hem aanvaard hebben en dat is ook logisch, want er staat verder onder andere, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Nou, een ongelovige, een niet wedergeboren mens, kan dat nooit van op toepassing zijn. Nu niet en ook in de toekomst niet. Een ongelovige kan niet bevestigd worden in het geloof. Dat is hem juist niet geleerd. Een ongelovige kan God ook niet overvloedig danken. Het tegendeel hoor ik helaas bijna elke dag op het werk. Dat is wat een ongelovige vaak doet. Hij kan ook niet geworteld zijn in Christus en kan ook niet in Christus opgebouwd worden. Dat is volstrekt onmogelijk. In de Nederlandse, de nieuwe Bijbelvertaling, staat er in dat vers, volg de weg van Christus Jezus nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Nooit zal een ongelovig persoon de weg die de Heer Jezus gewezen heeft kunnen volgen, want die heeft de Heer Jezus dus niet aanvaard. Het begin van een christelijke levenswandel, van het navolgen van de Heer Jezus Christus, is dus hem aanvaarden. En in Johannes 1 vers 12 staat dan ook een hele korte tekst, dat kunnen we even lezen met elkaar. Johannes 1, vers 12 in de Efeziërs. Ga je weer hem voorlezen?
Lekker?
Ja.
Dus maar, maar allen die hem wel aanvaard hebben, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in zijn naam worden zij opnieuw geboren. Natuurlijk niet als een mens, maar geestelijk uit God.
Ja. Ik lees hem nog even, dit was het boek zetten.
Ja.
Dat is ook wel mooi.
Maar die staat
dan zo. Ja. En er staat dus inderdaad van iedereen die hem aanvaard heeft, of aangenomen heeft, die heeft het recht en de macht om een kind van God te worden. En ieder die in zijn naam gelooft. Nou, Paulus bevestigt in feite in iets andere woorden, wat hier ook staat. Oftewel, degenen die hem, de Heer Jezus, hebben aangenomen, die hebben de macht gekregen om kinderen Gods te worden. Alleen zij die in zijn naam geloven. Dat geloven is dus de voorwaarde. Geloof je niet in Christus Jezus, dan ben je geen kind van God. Nou, nu niet, nooit niet. En er zijn dus mensen die zeggen van ja, maar in de toekomst komt het goed. Dan zal God iedereen met hem verzoenen. En een stukje die alverzoening, zeg maar. Nou, hier kun je dus zien, in dit vers, maar ook in andere gedeelten, dat het gewoon onmogelijk is. Maar ik ga ervan uit dat het wel bekend is verder. Maar toch moeten we dit wel benadrukken. Want gek genoeg is, ondanks dat de Bijbel dat zo uitdrukkelijk en duidelijk leert, het zou er tegenwoordig heel veel mensen anders leren. En daar ook mee wegkomen, om het zo maar te zeggen. Een man die ik ken, een spreker die bijvoorbeeld de alverzoening leert, die vroeger best wel bekend was en in veel gemeenten kwam, die spreekt bijvoorbeeld nog steeds in allerlei gemeenten puur op basis van zijn naam. Iedereen kent zijn naam nog en hij wordt overal uitgenodigd. Maar wat hij leert via zijn, bijvoorbeeld zijn eigen website en via zijn predikingen op zijn eigen bijbelstudiebijeenkomsten, dat zijn dingen dan zeg ik van hoe is het mogelijk dat hij daarmee wegkomt, dat hij nog uitgenodigd wordt in gemeenten om te spreken. Maar het komt gewoon, hij teert een stukje op die oude bekendheid, zeg maar. Ik hoef hier geen namen te noemen verder, maar je ziet dat in gemeenten mensen hebben zoiets van, die zit bij het Morgenrood, ik noem maar iets, Morgenrood, iedereen kent dat. Dus een spreker is aan het Morgenrood verbonden, dus dan zal het wel goed zijn. En tegenwoordig kan dat niet meer. Je moet al echt gaan kijken van, wat brengt iemand en wat leert hij zelf persoonlijk ook. En ze komen er toch mee weg. Er zijn heel veel christelijke of evangelische leiders, ze mogen zichzelf graag leiders noemen op dit moment, die gewoon ontkennen bijvoorbeeld dat het geloof in de Heer Jezus de mens kan redden. Ze zeggen van, maar misschien dat je ook wel voor je Boeddha naar de Heer kan komen. 10 jaar terug stonden op de kop als een gereformeerde predikant zoiets leerde. Maar tegenwoordig zijn er zogenaamde grote leiders in de evangelische wereld die dat gewoon durven te zeggen. Dat we niet, dan formuleren ze het zo, dat het geloof in Christus niet de exclusieve weg is. Dan zeggen ze net niet van, je kan ook via Boeddha bij de Heer komen. Ja, en dat hoor je toch steeds vaker.
Let in dit geval eens op Ouweneel.
Ja, die brengt ook wel binnenkort dat soort
die
ideeën.
Die brengt het
wel. Ja, wel in hele mooie woorden, hele mollige taal. Maar goed, ja, ik hoef geen naam te noemen. Ik denk dat iedereen in principe gewoon, als je leest wat er staat, wat ze schrijven en goed luistert, dan kun je zelf al heel snel ontdekken wanneer in principe iemand afwijkt van hetgeen geleerd is. Zeg maar wat Paulus dan zegt van de dingen waar we moeten, die we wel moeten kennen. Nou, ze komen daar dus mee weg op dit moment. En je ziet dus allerlei leringen in allerlei vormen, soorten en maten. En we moeten daar best wel waakzaam op blijven, denk ik. Maar van de andere kant denk ik van wat broeder Hofman al een tijd terug hier in de dienst ook zei. Je kan niet elke hype gaan bestrijden. Want dan heb je daar een dagtaak aan. En dat is dodelijk vermoeiend ook. Wanneer we de Heer Jezus kennen en hem aanvaard hebben, dan volgen andere dingen daaruit die we daarna gaan doen. En wat we net lazen. In hem wandelen. Nou, dat is het doen wat de Heere ons vraagt om te doen. Hem volgen in alle aspecten van ons leven. Onszelf wegcijferen en hem centraal vragen stellen. En vragen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Wij willen zo graag dat de Heer Jezus zich naar ons omdraait. En zegt van, wat kan ik voor jou doen? Maar eigenlijk moet het zo zijn dat we zeggen van, Heer, wat kunnen we voor u doen? Want hij heeft al gedaan wat hij kon doen voor ons, door zijn leven te geven. Dat was het allerbelangrijkste. En er past een stuk dankbaarheid en geen verlanglijstje elke avond tijdens de gebedstijd of elke ochtend, denk ik dan. Ons wortelen in hem en daardoor opgebouwd worden. Nou, een boom die zijn wortels in goede grond heeft, die groeit en bloeit. Een boom die in zure grond staat, dat begrip kennen we tegenwoordig, die gaat hartstikke dood. Nou, in welke grond wortelen we ons tegenwoordig als christenen? Is het woord van God of lopen we liever populaire ideeën en stromingen achterna? Nou, volgens het woordenboek, ik heb het even opgezocht, betekent het woord populair, betekent bij het volk geliefd. Nou, als dat is wat we nastreven, en dat we bij het volk geliefd zijn, en bij de man in de straat, is dat wat we willen, of willen we liever door God geliefd zijn? En waar ligt de prioriteit in dat opzicht? Is de Bijbelse opvatting dat alleen door Jezus Christus te aanvaarden mensen, kinderen van God kunnen worden een populaire opvatting? Nou, ik denk dat de vraag stellen de vraag ook beantwoorden is. Dat is geen populaire opvatting. Ik heb voor jullie allemaal een artikeltje meegenomen van dominee Gorsira. Ik weet niet wie hem kent. Hij is een baptistenpredikant in Delfzijl. En dat hij is vroeger ooit stagiair geweest bij Bottenblij in Drachten. Nou, het artikel gaat, het stond in de Oogst en het heet aantrekkelijk zijn. Ja, voor wie wil je aantrekkelijk zijn? Voor de wereld om je heen of aantrekkelijk zijn voor God? Dat is eigenlijk de vraag die hij neerlegt. Heel interessant artikel en jullie krijgen straks allemaal mee een kopietje. En het gaat onder andere ook over deze dingen. Wil je populair zijn en geliefd zijn bij de mensen in de wereld om je heen? Of wil je populair zijn bij of voor God? Dat is in feite een vraag die hij neerlegt. Nou, bevestigd worden in het geloof, zoals hen geleerd was. Een aardig detail in dit opzicht was dat niet Paulus ze dat geleerd had in Colossense, in Colosse, maar Epaphras. Dat lezen we in Colossense 1 vers 7, onder andere, en in 4 vers 12. Nou, we weten niet zoveel van hem, maar wel dat hij net als Paulus samen met hem gevangen zat.
Wil
je voorlezen?
Ja?
Ik leg het voor.
Dat is goed. Dat is handig. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen, zoals gij het vernomen hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is.
Ja. Nou, die Epaphras komen we dus ook nog in Filemon tegen. En daar staat dan ook dat Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, laat u groeten, zegt Paulus dan. Nou, volgens de Bijbelse encyclopedie was dus Epaphras de stichter van deze gemeente. Nou, zoals we hier dus ook lezen, ook degene die het onderwijs in de gemeente gedaan had. Het onderwijs neergelegd had, de basis neergelegd had. En Paulus schrijft deze brief dus niet om de gemeente nieuwe inzichten te geven of nieuwe gedachten te onderwijzen, maar hij bevestigt alleen maar wat Epaphras hun al geleerd had. Want hij zegt namelijk dat ze daaraan moeten blijven vasthouden. Nou, de mensen die dus zeggen van dat de gevangenisbrieven zo superieur zijn, omdat Paulus daar nieuwe dingen openbaart, gaan hier nat, om het zo maar te zeggen. Want Paulus openbaarde geen nieuwe dingen, hij onderschrijft alleen maar wat Epaphras al geleerd had aan die gemeente. En verder kennen we Epaphras niet. Maar hij bracht zeker niets nieuws, maar bestaande leer. En dat is ook in overeenstemming met wat we vaststellen over Colossenzen 1 vers 23. Paulus bracht het evangelie dat reeds aan de hele schepping bekend was gemaakt. Hè, wat we ook gelezen hebben, door Christus Jezus onze Heer en niets anders. Dat was het evangelie wat Epaphras bracht in Colosse. Het was het evangelie wat Paulus bracht op andere plaatsen. En het was het evangelie wat Paulus onderschreef. En ook Petrus bijvoorbeeld later. Wanneer hij het heeft over de dingen die de geliefde broeder Paulus onderwees. En dan heeft hij het over dat het wel ingewikkeld is. En dat mensen dat verdraaien en dat soort dingen. Maar goed, men bevestigde elkaar allemaal. Dus helemaal geen nieuwe dingen. Dat evangelie van Paulus, wat hij mijn evangelie noemt, is niet een evangelie wat hij zelf uit de duim had gezogen. Of wat hem exclusief geopenbaard was. Een aantal dingen waren hem wel geopenbaard, maar de andere apostelen onderschreven dat volledig. Nou, het evangelie was dus door Epaphras daar gebracht in Colosse. Het had er vrucht gedragen, we weten niet hoeveel, we weten niet hoe groot die gemeente was. Maar er was dus wel een gemeente ontstaan en Paulus en Timotheus schreven dus deze brief, maar Epaphras was er dus ook bij betrokken. Dat konden we dus lezen, want hij zat er samen met Paulus gevangen. In Colossenzen 4 vers 12 lezen we dan nog dat Epaphras deze gemeente lief had en worstelde voor ze in zijn gebeden. Nou, het is natuurlijk een ontzettende eer als Paulus deze verder totaal onbekende man noemt en in feite een goed getuigenis van hem afgeeft. Nou, aanvaarding van de Heer Jezus Christus staat dus aan de basis van dit alles. Het staat centraal en die aanvaarding is absoluut noodzakelijk om in Christus te wandelen, opgebouwd te worden in hem, bevestigd te worden in het geloof zoals dat geleerd is en om ook over te vloeien in dankzegging. Nou, en dat overvloeien in dankzegging, mensen zeggen dank onder alles en dat soort dingen. Nou, dat dankzegging is dankzeggen voor het grote offer van de Heer. En daar kunnen we altijd voor danken, hoe moeilijk we dat ook hebben. Verder in Colossenzen 2... lezen we dan, of we hebben al gelezen, zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk en gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. Nou, ook in de tijd van Paulus was het al zo, dat mensen meegesleept en meegetrokken en gezogen werden door zogenaamd wijze mensen. Mensen die verstand van zaken hadden, kennis van de wet bijvoorbeeld. Nou, de Bijbel zegt van de wijsheid van die mensen dat het ijdel bedrog is. Het woord ijdel heb ik ook maar even opgezocht omdat het zo oud is. Het betekent gewoon leeg. Oftewel, het is gewoon leeg, het stelt niks voor. Met jezelf ingenomen, praalziek, doelloos, onbeduidend en vruchteloos volgens het Prisma woordenboek. Nou, dat is dus de wijsbegeerte of de wijsheid van de mensen. Het stelt helemaal niks voor. En daar lezen we ook over in Job. Job 15. Dat is het gedeelte waar Elifas antwoord geeft aan Job. Om nou die hele geschiedenis uit te spitten is niet nodig, maar daarna krijgt Elifas nog een flinke uitschrobbering van Job. Maar het gaat even om een aantal dingetjes die hij dan noemt. Job 15 vers 2 tot 14. Wil Laura dat lezen?
Job 15?
Ja, vers 2 tot en met 14.
Brengt een wijze ijdele kennis voort en vult hij zijn binnenste met oostenwind, berift hij met nutteloze woorden en met krachteloze beweringen. Bovendien breekt gij de godsvrucht af en doet tekort aan de eerbied voor God. Want uw ongerechtigheid legt u zulke woorden in de mond en gij kiest de taal der listigen. Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik. Ja, uw eigen lippen getuigen tegen u. Zijt gij als eerste der mensen geboren, of eer dan de heuvelen voortgebracht? Hebt gij toegeluisterd in de raad Gods en de wijsheid aan u getrokken? Wat weet gij dat wij niet weten? Wat voor inzicht hebt gij dat ons ontbreekt? Ook onder ons zijn grijzaards en hoogbejaarden, rijker in jaren dan uw vader. Zijn de vertroostingen Gods u te gering en het woord dat in zachtheid tot u kwam? Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren uw ogen, dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw mond laat gaan? Wat is de sterveling dat hij rein zou zijn, en dat wie uit de vrouw geboren is rechtvaardig zou wezen?
Ja. Nou, over dit gedeelte alleen al zou je denk ik wel een avond kunnen vullen. Het interessante is hier dat Elifas tegen Job dus zegt, brengt een wijze ijdele kennis voort en vult hij zijn binnenste met oostenwind. Oftewel, Job was een blijkbaar een wijs man, werd zo gezien. En opeens bracht hij dus in de ogen van anderen ijdele, oftewel lege dingen naar voren. Nutteloze woorden en krachteloze beweringen. Nou, later krijgt Elifas van dan ook nog een reprimande over wat hij dan weer gezegd heeft. Maar het ging dus even om het begrip van ijdel. En daarnaast zag ik iets heel treffends nog. Het staat een beetje los van wat we vanavond over hebben. Maar hier staat dus, zijt gij als eerste der mensen geboren, of eer dan de heuvelen voortgebracht, heb gij toegeluisterd in de raad Gods en de wijsheid aan u getrokken. Nou, er is maar één waar deze omschrijving op slaat. Het is een profetische heenwijzing naar de Heer Jezus. Dat vond ik heel bijzonder om dat daar zo aan te treffen. Nou ja, goed. En verder, die tekst is natuurlijk gewoon een hele duidelijke tekst van, zijn de vertroostingen Gods u te gering en het woord dat in zachtheid tot u kwam. Dat soort dingen. Nou goed, en dan zien we dus dat Job dus in feite een wijs man was, maar zich ook door de ijdele wijsheid een beetje liet verleiden en dat zelfs zelf ook dat soort dingen ging roepen. En hier moet hij dan door iemand gecorrigeerd worden die dan zegt van, in feite zegt Elifas van, ben jij soms gelijk aan de Heer? Ben jij de eerstgeborene? Ben jij gelijk aan de engel des Heer of de Heer Jezus zelf? Ze kenden hem nog niet, maar ja, het was profetisch. Nou, het was de raad Gods, de wijsheid, waar Elifas hier over praat, dat is dus de echte wijsheid, de raad Gods, die Paulus bracht. Hij zegt dat tegen de oudsten van Efeze in Handelingen 20. En dan kunnen we even lezen, Handelingen 20, vers 26 tot 28. En dat is heel bijzonder dat Paulus dat zegt. Dat hij de raad Gods brengt, waar Elifas het hier over had tussen feiten. Handelingen 20, vers 26 tot 28. Als Gerrit dat voor wil lezen. Ja.
Daarom betuig ik u, lieden, op deze huidige dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Zo heb dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen.
Ja. Nou, hier zien we dus dat Paulus zegt dat hij... In het begin staat dan, ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. Oftewel, de echte wijsheid heeft hij onderwezen hier in de oudste van Efeze, maar dat zal hij ook aan andere gemeenten gedaan hebben. Nou, dat was dus de ware wijsheid. De wereldse wijsheid, het beter willen weten dan God zelf, is tegengesteld aan de wijsheid die we als gelovigen moeten zoeken. En Paulus stelt daarom ook, wanneer hij de overleveringen van de mensen... tegenover de wijsheid en de volheid van God stelt deze zaken dus gewoon tegenover elkaar. Nou, als gelovigen, als christenen, hebben we deel gekregen, ons deel gekregen, aan de volheid die in Jezus Christus was. Nou, dat is zoveel meer dan de wereldse wijsheid. En toch, zoals ik ook eerder al zei, staan de christelijke gemeenten tegenwoordig bol van de wereldse wijsheid. De methoden en systemen die de wereld ambieert en goedkeurt, staan de gemeenten nu bol. In de Statenvertaling staat Colossenzen 2 vers 8 dan ook als volgt vertaald. En dat lees ik nog even voor en daarna hebben we dan even een pauze. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overleveringen der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Nou, we hadden gelezen voor de pauze uit de Statenvertaling, Colossenzen 2 vers 8 iets anders vertaald was. En er staat namelijk, zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleidingen naar de overleveringen der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Nou, die vertaling is zelfs nog een stukje duidelijker dan de NBG-vertaling. Want Paulus stelt hier dat we ons niet moeten laten wegroven of wegstelen, zeg maar, door de wijsheid van de wereld, door de filosofie en de verleiding van de wereld. Nou, de wereld onder de invloed van de Satan wil uiteraard graag, of ze dat bewust of onbewust doen, maar ze willen graag de gelovige mensen overwinnen en ze van de Heer Jezus af laten dwalen. Hier staat nog iets anders, dat in de nieuwere vertalingen wegvertaald is, namelijk dat de overleveringen der mensen de eerste beginselen der wereld zijn. Vergelijk de tekst daar, de NBG, maar het is goed, die zin is eruit gehaald. En ik heb het vergeleken met, ik heb zo'n programmaatje op de Bijbel, ik kan de grondtekst niet lezen, maar er staat wel in fonetische tekens, zeg maar, de grondtekst, en die staat er gewoon. Het is er gewoon uit weggehaald uit de vertaling, ik snap niet waarom, maar het staat er wel degelijk. In het Grieks staat daar het woord de elementen. Nou, van het Griekse woord komt ons woord elementair, en dat betekent de eerste beginselen of dingen waarbij je je thuis voelt. Denk aan de uitdrukking van hij is in zijn element of zij is in zijn element. Nou, Paulus doelt daarmee op ofwel de Joodse wet, het houden ervan, van de wet als weg tot behoud, of op de wereldse zaken. Allebei kan bedoeld worden en ze worden ook allebei bedoeld als je de rest van de versen doorleest. Want de Colossense gemeente was een gemeente die bestond uit Joden en Heidenen. En het gevaar voor hun was dat ze terugkeren naar de dingen waar ze zich prettig bij voelden. Dingen van vroeger, van voordat ze tot geloof waren gekomen. Nou, de Joodse religie ging klaarblijkelijk dus voor met name de Joodse mensen in die gemeente weer een rol spelen. Maar net zo goed dus ook de heiden ze gebruiken. En Paulus zegt dan ook vrij vertaald, ga nog niet terug naar die elementaire dingen waar je zo lekker bij thuis voelt, maar richt jezelf op Christus die juist die zaken aan het kruis genageld heeft. Juist die zaken waar je van vrijgemaakt bent, die wet en die heidense riten en gebruiken. Maar ja, waar voel je als mens het beste bij? Niet bij de evangelie van het kruis. We blijven liever laagdrempelig entertainen, liever feest houden en... Of aan de andere kant ons houden aan de wet en om daarmee zelf de verlossing te bewerkstelligen. Nou, we kijken, willen beleven, we willen zien en horen naar het woord van de Heere God wordt steeds lastiger. En of we laten ons door de wijsheid van de zogenaamde wetenschap van God afroven. Nou ja, een bekend voorbeeld is natuurlijk dat de evolutietheorie zo'n enorme aanhang heeft gekregen. Dat is zogenaamde wetenschap. En men vertelt dan wel van hoe interessant het allemaal is en hoe de aarde ontstaan is en zo. Maar het zijn toch dingen die tegengesteld zijn aan wat het woord van God leert. Nou, die zogenaamde wetenschap, die rooft de mensen af van God. Zolang de mens maar niet hoeft te erkennen dat Christus Jezus de weg tot behoud is. Nou, ik heb dus een artikel gelezen naar de Oogst. Ik heb hem meegenomen vanavond. Ik heb hem al eerder genoemd van dominee Gorsira. Het stapeltje ligt daar, dat is een kopie, een exemplaar van de studie van vanavond, want alles wat ik opgeschreven heb, kan ik vanavond allemaal niet eens noemen, want dan zijn we denk ik pas een uur of elf klaar, want alle tekstverwijzingen en zo ook niet, is staan allemaal netjes bij je voetnoten, maar daar ligt dus ook het artikeltje van Gorsira mee, en dat maakt naar mijn mening heel duidelijk waar de gemeente van Jezus Christus op dit moment mee bezig zijn, de gemeenten moet ik zeggen. En zijn vragen en zijn zorgen en twijfels zijn volgens mij heel oprecht en ook terecht. De gemeente van Christus Jezus laat, als het zo doorgaat, zich wegroven van zijn herder en van zijn heren. Denk aan het beeld wat de Heer Jezus ook een keer noemt van over de herders die niet anders komen dan te stelen en te roven. Dus verder hoef ik daar denk ik weinig over te zeggen. Het artikel spreekt voor zich, in maar twee A4'tjes. Maar hij doet het op een hele mooie manier, op een hele correcte manier. En helemaal niet schoppen en slaan of wijzen naar anderen. Maar hij wijst gewoon van, jongens, zoals het nu gaat, gaan we enorme problemen krijgen. Nou, terug naar de tekst van Colossenzen. Er staat daar in Colossenzen 2 verder. In hem zijt ook gij met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses in de besnijdenis van Christus. Daar gij met hem begraven zijt in de doop. Nou, de doop is tegenwoordig ook steeds meer een omstreden punt. Er zijn verschillende mensen die leren dat de doop niet voor de gemeente van deze tijd is. Dat zijn allerlei ideeën. Het is eerder genoemd, geloof ik, over de ultra-bedelingenleer of ultra-verdelingsleer, of hoe je het ook maar noemen wilt. Die verwerpen de doop. Ook binnen de kerken is natuurlijk de doop altijd een enorm strijdpunt geweest. Wanneer ik ben zelf ooit... geboren binnen de gereformeerde kerk, niet zo'n streng gereformeerd gezin, mag ik wel zeggen, maar ik ken genoeg mensen die met heel veel strijd uit een reformatorische kerk weg zijn gekomen. En tegenwoordig zie je dus ook een enorme strijd, hier ook in het noorden, hier ook in Leek en Zuidhorn, een predikant van een kerk uit Zuidhorn bijvoorbeeld, die bestaat het zelfs om te vuur en te zwaard de volwassen doop te bestrijden op dit moment in het kerkblad en op de website van die kerk. Een strijd is weer heel hevig, met name vanuit dus, de gereformeerde kerken, ik kan het hier ook wel zeggen, gewoon de vrijgemaakte kerken vanuit Zuidhorn bijvoorbeeld, en mensen bij ons in de buurt zijn een tijdje terug ook gedoopt en tot geloof gekomen. En ik hoor dat mensen hun baan kwijt zijn geraakt daardoor, doordat ze zich hebben laten dopen, ja, in Noord-Horn een echtpaar. Dus de strijd is hevig en het kost mensen wat. Dan ben je dus allebei je baan kwijt, hè? Dus dat kost je wat.
Allebei in het onderwijs.
Ja.
Vrijgemaakte kerk in Drachten ook heel erg.
Ja. En die strijd is keihard. Die strijd is heel hard. Dus als iemand tot wedergeboorte komt en zich laat dopen, dan is het gewoon einde oefening, daar is gaat van de deur en...
drie stuks.
Ja. Dus die strijd is hard. Niet alleen binnen de eigen kringen met mensen die een leuk leertje hebben, een theologietje, daar kun je nog tegen strijden. Als iemand tegen mij komt van... met zijn bedelingen leren en zegt van dat is niet zo moeilijk, dan na een discussie van een uurtje denk ik dat hij weg is. Maar dat zijn dingen die zijn gewoon keihard, die ontroven mensen hun inkomen, hun huis raken ze kwijt door dat soort grappen. Die mensen staan op straat straks, dus dat is heel erg. Nou goed, en dat alleen maar vanwege de kerkleer. He, die mensen zijn tot geloof gekomen, wees alleen maar blij.
Ja.
Maar goed, zo is dat niet meer. Nou, het is dus opvallend dat de doop dus nog steeds een van de meest hete hangijzers is, al eeuwenlang eigenlijk. Nou, waarom is dat eigenlijk? Omdat de doop dus een uiterlijk teken is van wat er in ons gebeurd is. He, de meesten hier zullen dat ook weten. De besnijdenis die geen werk is van mensenhanden. He, de wedergeboorte. Paulus noemt hier de besnijdenis die geen werk is van mensenhanden. Het is een teken van de wedergeboorte, is de doop. He, het oude ik, het oude lichaam wat begraven wordt in de doop, in het watergraf. En zoals Petrus op de eerste Pinksterdag al zei, bekeert u en laat u dopen. Dat is gewoon de tweede stap. En het is een stap die toch veel moeite kost. Nou, Paulus herhaalt dus en onderschrijft hier feitelijk wat al door Petrus en de andere apostelen werd onderwezen. En ook door Epifras aan hun onderwezen was natuurlijk en gepraktiseerd werd. Ook in de gemeente van Colosse was dat de praktijk. Hij wijst op het feit dat ze allemaal gedoopt waren. Allemaal, zonder uitzondering. Volwassenen neemt dan. Hij zegt namelijk, daar gij met hem begraven zijt in de doop. Er was niemand daar die ongedoopt was. Iedereen was daar gedoopt. Dan las ik laatst nog van iemand die het had over de gevangenisbrief van Paulus. Die zegt, nou, Paulus die verwerpt de doop en allerlei andere dingen. Nou, als we hier zien dat daar gewoon staat dat ze allemaal gedoopt waren. En dat Paulus daarop wijst. En dat ook als argument gebruikt om hen verder te onderwijzen. Dan is de conclusie in mijn zin overduidelijk. Het dopen van gelovigen is een voluit Bijbelse opdracht. Eerst de wedergeboorte en dan de besnijdenis van het hart. De doop. Of de wedergeboorte als besnijdenis van het hart en daarop volgend dan de doop. Maar het begraven worden is natuurlijk niet het eindstation. Belangrijker is wat er daarna gebeurt. En Paulus zegt dan ook, in hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart, door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold. Door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde. Dat was dus de wet, het bewijs. En dat heeft hij uitgewist. En dat heeft hij gedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Nou, die overheden en machten, doordat hij die ontwapend had, is op die manier dus ook het evangelie aan de hele wereld verkondigd. Aan het hele universum, zeg maar. Nou, als je wordt gedoopt, word je in het watergraaf heel eventjes ondergehouden. Je sterft symbolisch, je begraaft je oude leven, het elementaire leven waar je in feite zo prettig in voelde. Maar daarna gebeurt het belangrijkste. Je staat weer op uit het watergraf. We waren dood voor God. Maar doordat we ofwel de wet probeerden te houden. Of als Joden toen, voor Colosse dan. Of als wettische kerkmensen. Ik bedoel, in feite proberen ook de wet te houden. En dan heb je nog minder kans van slagen dan de Joden. Want die waren van nature. Dat was de wet hun gegeven. Maar een kerkmens die de wet wil houden. Dat is een onbegonnen werk. Je hebt al helemaal niks met die hele wet. Die is nooit aan jou gegeven. Dus je hebt daar eigenlijk niks mee te maken. En dat is ook heel krom eigenlijk. He, ofwel doordat we compleet in de wereld leefden en deden wat goed was in onze eigen ogen. Maar Paulus zegt dus in Colosse, we zijn levend gemaakt door Jezus Christus, doordat hij het bewijs tegen ons uitwiste met zijn dood en opstanding. Nou, de wet die zonde deed kennen, werd daaruit uitgewist. En niet alleen de Joden werden veroordeeld door de wet getuigde ook tegen de heidenen. Want de heidenen waren op alle punten schuldig. Wij dienden God al helemaal niet, de heidenvolken niet, maar wij ook persoonlijk ook niet eigenlijk. We kenden hem niet voordat we tot geloof kwamen. Nou, de Heer Jezus doet dat bewijs, doet hij weg op het moment dat we ons bekeren. Daarom is denk ik ook die enorme strijd tegen de doop. Het vereist namelijk dat daarvoor iets anders gebeurd is, namelijk de wedergeboorte. Daarom is men ook zo boos als in een kerk een mens zegt van, ik heb de Heer leren kennen, ik laat me dopen. Het is niet die doop op zich, die handeling op zich, volgens mij kan daar een predikant nooit echt kwaad om worden. Maar het is daar een stukje waar we zien dat die mensen zo bewust proberen heel erg hun best te doen om de goede dingen te doen. Ik wil niet aan het geloof komen van de individuele kerkelijke mens, zeg maar. Maar als een predikant zo hard iemand de deur wijst, dan zegt er iets over zijn hartsgesteldheid. Of dat hart besneden is, ja of nee. Als je iemand gewoon zijn eten ontneemt door hem ontslag te geven, als hij zich laat dopen, dan zegt dat iets over wie eigenlijk je vader is, wie de geest is die achter je is. De wedergeboorte, de besnijdenis van het hart is dus heel belangrijk en die doop is daar een teken van. En mensen die dat niet willen, die ze niet willen laten dopen, of die niet wedergeboren willen worden, zullen die tweede stap al helemaal niet willen en daarom dus bewust of onbewust bestrijden. Maar de Heer Jezus heeft met zijn overwinning op het kruis de overheden en de machten staat hier ontwapend en openlijk tentoongesteld en dat betekent te schande gemaakt of te kijk gezet. Hij heeft ze gewoon te kijk gezet. De macht van Satan werd daar te kijk gezet. Zo van, die macht van jou stelt niks voor. Hij stierf aan het kruis en stond op uit de dood. En liet daarmee zien wie de Almachtige was. Mensen hebben het wel eens over de Almacht van God, dat ze dat niet zien. Nou, net hebben we de schepping gehad, we zien nu de opstanding. Daaruit blijkt dus gewoon de Almacht van Christus Jezus.
Maar door de wedergeboorte krijg je ook de geest in je.
Dat is
ik las het vanmiddag nog. Dus die dominee,
Er zijn ook conflicterende geesten.
Die accepteren de geest dus niet.
Nee, dat klopt. Het is een strijd tegen de Heer zelf eigenlijk. Ja.
Ik las het vanmiddag. Ja.
Nou, elk mens dat tot wedergeboorte komt, is daarom ook elke keer weer een nederlaag voor de Satan zelf. Want hij wordt daardoor herinnerd aan wat de Heer Jezus gedaan heeft. Het moment dat je je leven aan de Heer geeft en je laat dopen, wordt de Satan elke keer weer de hemelse machten worden herinnerd eraan wat daar gebeurd is 2000 jaar terug bijna. Dan moeten we ook niet al te licht denken, denk ik, over de doop. En ook zeker niet over de wedergeboorte natuurlijk. Nou, Paulus sluit af met een gedeelte over het oordelen. Tenminste, een gedeelte sluit hij hier af. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Nou, hij beslaat daarmee wat we hiervoor hebben gesproken. Nou, hij heeft dus besproken de wijsheid van de wereld, hè, die ijdel is, het vasthouden aan de Joodse wet, maar ook het vasthouden natuurlijk aan wat je zelf prettig vond in je eigen afgoderij, zeg maar, of in je eigen wereldse leven. En hij heeft het nu nog tot slot over zaken die mensen je willen opleggen, de riten en de gewoonten. Nou, tegenover die zaken zet hij steeds weer wat de Heer Jezus gedaan heeft. De Joodse feesten, het vieren van de nieuwe maan, de Sabbat houden, het leidt allemaal nergens toe, want het was maar een schaduw van wat moest gaan komen. En dat lees je ook in Johannes 1 vers 17. Ik lees hem al even voor. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Christus Jezus gekomen. Nou, mensen oordelen en veroordelen elkaar over wat je wel mag eten of niet mag drinken. Vanmorgen hoorde ik toevallig op de radio, Rijp 2 aanstaan, en er was er nog zo'n programma. Dan gaan ze ook mensen die op het station rondlopen, die drukken zijn microfoon onder de neus en maken ze een praatje mee. En dat was dus een Jehovah's getuige die daar geïnterviewd werd. En die vieren bijvoorbeeld geen verjaardagen. Nou, hier is, Paulus zegt dus, we oordelen elkaar daarin. De een zegt, je mag geen verjaardag vieren. De ander zegt, van je mag de Sabbat niet houden of je moet de Sabbat houden. En we mogen elkaar daar als geloven heel graag in oordelen, maar ook in andere dingen. En Paulus is duidelijk, niemand, maar dan ook helemaal niemand, mag je daarin oordelen. Het was een schaduw of een beeld of een type van wat moest gaan komen, Christus Jezus. En dat is nu gekomen en daar zijn we deel van geworden en hebben we deel aan gekregen. Dus is het ook echt niet nodig voor ons om het Loofhuttenfeest te vieren. Ik noem maar iets, een zijstraatje. Er zijn gemeenten in Nederland die het doen. Je hebt in Israël, in Jeruzalem heb je de internationale christelijke ambassade. Ja, die vieren daar elk jaar het Loofhuttenfeest. En dan denk ik van, ja, waarom zij dat doen? Zij doen dat als een soort van uitdrukking van verbondenheid met het Joodse volk. En het schijnt dat ze ook heel veel contacten hebben gekregen met Joodse mensen. Er zijn mensen tot geloof gekomen door die contacten. En ik zeg, zij mogen dat doen, want we mogen hun daarin niet oordelen. Ze mogen ons ook niet oordelen dat wij het niet doen. Dat we hier niet met Loofhutten allemaal palmtakken in de dienst hangen. Iedereen is daar vrij in. En laat elkaar daar ook maar vrij in. Zolang het maar geen wet wordt die we elkaar opleggen. Ja, als iemand om welke reden dan ook het wel wil doen, dan is hij daar vrij in. We moeten elkaar die vrijheid gunnen in dit soort dingen. Als iemand de Sabbat wil vieren, dan moet hij dat maar gauw doen. Dat vind ik prima. Ik ga op zaterdag de boodschappen halen. En een ander viert dan de Sabbat. Ik vind het best. Als we elkaar daarin maar niet veroordelen. Ik heb vroeger veel contacten gehad met iemand die was helemaal verbeterd daarin. Je moest de Sabbat vieren, want anders kwam het allemaal niet goed. Nou, jaren later heb ik weer contact met hem gehad. Ik heb daar met hem hevige discussies over gehad. Dat hij dat als wet oplegde aan anderen. En toen liet hij me weten van een... Ja, het kwam er eigenlijk op neer en ik vond het persoonlijk heel leuk om te horen dat hij zei van ja, die discussies met jou hebben me wel toegeleid dat ik geen Sabbat meer vier. Niet omdat hij het niet, maar omdat het niet, geen wet meer was voor hem. Het was geen wet meer. En hij ging nu gewoon naar een andere gemeente en dat hele Sabbat, daar hoorden ook heel veel andere dingen bij hoor. Want hij ging naar een best een extreme groep. Maar dan hoor je nog na jaren eens een keer iets terug en toen dacht ik van nou, dit is een verloren en hopeloze zaak. Mijn vader heeft er wel stukjes van gezien van die correspondentie, het was een hopeloze zaak. Maar goed, hij is er toch over na gaan denken. En op zich is dat dan heel leuk om dat eens terug te horen. Nou, de gemeente van Colosse, en daarom speelde dat daar ook, was een gemeente van Joden en Heidenen. En de Joden daar, die wilden de Heidenen opleggen dat ze het Loofhuttenfeest vieren en Pascha vieren op de manier zoals zij het deden. Andersom vonden de Heidenen dat het helemaal niet hoefde. En dus ontstonden er blijkbaar conflicten over. En Paulus die maakt duidelijk, de wet mag je houden vanuit je Jood zijn, maar je mag het een ander niet opleggen. De Messias blijvende Joden in Israël bijvoorbeeld zijn vaak ook, die gaan naar op de Sabbat houden, ze houden gewoon de wet in allerlei dingen. Niet in die zin van dat het een godsdienst is waarbij ze alle judaïstische gebruiken houden, maar ze houden gewoon bepaalde gebruiken uit de wet. Ze eten bepaald vlees niet, ze houden zich gewoon aan de leefregels, zeg maar. En dat mag allemaal. Als ze langzaam niet gaan zeggen dat het moet voor de rest, of dat ze betere christenen zijn, wat ik laatst las, dat iemand zei van ja, de Messias blijvende Joden zijn toch eigenlijk betere christenen dan de christenen in Europa. Dus iets van waarom dan? Ja, omdat ze vanuit de oorsprong en werken en ze kennen de wet en houden zich aan. Nee, zo werkt het niet.
We hebben een keer een discussie gehad bij mij, of toen je het hebt gekregen, over plus
christen. Oh ja, christen plus, ja.
Je nog?
Ja, nou, je zal het misschien nog weten, maar... Goed, je mag het een ander dus niet opleggen. En zo mogen de heidenen en de joden hun eigen vrijheden dus ook niet opleggen. Oftewel verbieden om bijvoorbeeld traditionele feesten en dagen te vieren. Er zijn, hè, we zeggen verjaardag. Als iemand een verjaardag viert, dat is een traditioneel iets hier. En als mensen mij dan opeens gaan vertellen dat dat niet meer mag, dan zeg ik van, nou, waar staat dat in de Bijbel? Dat mag gewoon, die vrijheid hebben we. En dat komt bij onze kinderen dat heel erg leuk vinden om dat te vieren. Dus. Het mag gewoon, dat is vrijheid in Christus. Niemand die elkaar mag oordelen.
De moslims die vieren ook een verjaardag.
Nee, dat is wel. En waarom mag dat niet? Paulus gaat verder in Colossens en zegt, laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waar het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefde, geboden opleggen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigen dunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, nou, daar wist Luther ook alles vanaf, over die kastijding van het lichaam en dat soort dingen, zonder enige waarde, en dient slechts tot bevrediging van het vlees, oftewel voor jezelf, dat je jezelf daar goed bij voelt, van ik heb mezelf gekastijd, wat Luther deed, die ging die trappen op in Rome, en die kastijdde zichzelf, en die kwam ook tot de ontdekking, alleen de genade kan mij redden. Nou, in de Statenvertaling begint dit gedeelte als volgt, dat dan niemand u overheersen naar zijn wil, waardoor de prijs gemist wordt. Hier verwijst dus Paulus naar de bekende Griekse loopwedstrijden. En die komen we ook tegen in 1 Korinthe 9. Dus bekend, lees toch in 1 Korinthe 9 vers 24 tot 25. Korinther 9 vers 24 tot 25. Wil Thea het lezen?
Ikke?
Ja?
Ja, oké. Okay. Op de wedstrijdbaan doen alle hardlopers hun best om te winnen en toch is er maar één die de prijs krijgt. Doe uw best en ook de prijs te krijgen. Wie voor één wedstrijd traint ontzegt zich van alles. Een sportman voor een erekrans die verwelt. Maar een gelovige voor een erekrans die nooit verwelt.
Ja. Nou, dus je ziet heel mooi, hè, dat die wedstrijd, iedereen loopt in die wedstrijd, maar er is maar één die de prijs kan winnen. En daar verwijst Paulus dan ook naar. Hè. Loop dan zo dat je die behaalt. En die prijs die we krijgen is natuurlijk niet een erekrans die ooit verwelkt. Nou, ze bedoelde die lauwe kransen natuurlijk. Hè. Die gingen inderdaad na een paar weken werden ze bruin en verdorden. Maar wij krijgen een hele andere erekrans en dat is een onvergankelijke. En die vergaat nooit weer. Het gaat dus om de prijs, plat gezegd de hoofdprijs. De schat in de hemel die niet vergaat. En dat is de prijs die we niet moeten missen doordat anderen over ons heersen. Doordat ze dat ofwel zelf doen, of dat we ons laten overheersen. De kanttekeningen, de kanttekeningen op de Statenvertaling, dat is altijd heel mooi om daar eens in te kijken, zegt hier het volgende. Het Griekse woord, nou vergeef me de uitspraak, katabrabeuen, wat daar staat, betekent een misbruik van macht die iemand over anderen wordt gegeven. Het ging dus om blijkbaar mensen in die gemeente in Colosse die macht hadden gekregen door de andere gemeenteleden, bijvoorbeeld aangesteld waren als oudste of andere dingen, en die maakten daar misbruik van. En Paulus zei, als je dat toestaat, kun je zelf de prijs wel eens missen, omdat ze verkeerd onderwijs gaven, omdat ze verkeerde dingen deden in de gemeente. Machtsmisbruik is iets wat anderen doen wanneer ze ons bijvoorbeeld manipuleren, of hun positie ten gunste van zichzelf aanwenden. Nou, een bekend voorbeeldje, die financiële malversaties in de Berea-gemeenten bijvoorbeeld, konden alleen maar ontstaan doordat die voorganger enorme macht kreeg. Maar die macht kreeg hij wel van de mensen. Maar als je dat ziet gebeuren in zo'n gemeente, dan moet je toch op de rem gaan staan. Of je moet gaan zeggen, jongens, hier trap ik niet in, ik ben weg. Die mensen kunnen dat alleen maar doen wanneer de gemeente ze die positie geeft. Nou, die mensen beschadigen anderen en willen er alleen maar zelf beter van worden. Ja, door een positie te krijgen of geld te pikken. Nou, hij heeft miljoenen achterover gedrukt. Ik las in de uitdaging vandaag, die kreeg ik van broeder Spaans elektronisch toegestuurd. En er stond in de Berea-gemeente nu ook uit elkaar zijn gevallen in Nederland. Nou, dat is het gevolg van het machtsmisbruik. Maar die gemeenten, die mensen moeten zichzelf ook aanrekenen. Wanneer iemand machtsmisbruik, wanneer iemand manipuleert, dan moet je zeggen op een zeker moment, ik heb genoeg van jou. Wat jij doet is niet bijbels en ik ben weg. He, bedenk goed, feitelijk staat hier dat we het zelf toestaan. He, je kan wel klagen en jammeren, om het zo maar te zeggen. Maar je moet ook de les een keer trekken en de consequenties accepteren. En al was het alleen al omdat je je eigen behoud daarmee in gevaar brengt. Als je maar blijft zitten en het blijft toestaan. He, of dat van andere leden van je gezin. Van je kinderen, van je partner. Andere mensen die eventueel met je meegaan naar zo'n dienst een keer. En je brengt ze in die sfeer. Ja, dan zegt Paulus, hè, laat niemand je die prijs doen missen. Als dat soort dingen gebeuren in een gemeente of kerk, ja, ga dan weg, laat niet met je zollen. Het zijn opgeblazen mensen die met hun leertjes, inzichten en theologietjes, en met hun regels en met hun geboden, je de prijs doen missen. Nou, is dat mogelijk? Nou, dat is zeker mogelijk. En we lazen dat, dat we daardoor weggeroofd kunnen worden. Paulus die zegt dat niet voor niks hier, uit de kudde van de Heer Jezus. Nou, dat zijn eigenlijk best heel ernstige dingen. En als we dat soort zaken in een gemeente niet kunnen stoppen, of op een bijbelstudiegroep, of waar je ook bij elkaar komt, dan moet je gewoon weggaan om jezelf te beschermen. Dat zijn ongeestelijke heersers en ze minachten feitelijk het lichaam van de Heer Jezus. Ze minachten de leden daarvan. En ze lijken heel geestelijk, maar Paulus leert dat het geen enkele waarde heeft. Het is alleen maar om het eigen vlees te bevredigen. En voor hunzelf, of als je er zit voor je eigen ik. En Paulus sluit dan af met de volgende woorden. En daar wil ik het vanavond ook bij laten. En die hoef ik ook zeker niet toe te lichten. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Amen.